AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 22 februari over de trending topics in tech. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rode, onze keuze voor de betere podcast gear. Je hoort het al, ik zit er weer. Ik ben Harm. Aangeschoven voor deze aflevering zijn Erwin,
hey.
Floris.
Hi.
En Tony.
Yo.
Ja, Floris, jij hebt een boeiende reis achter de rug. Je hebt de nieuwe PSVR 2 meegenomen voor de PlayStation 5.
Ja, ja.
Staat hier in de podcaststudio. Erwin en Tony, alvast de waarschuwing, jullie gaan hem vandaag voor het eerst proberen. Dus daar heb ik ongelooflijk veel zin in, dat wordt leuk. Verder in technieuws deze week veel updates over Apple en over Lightyear, dat op het nippertje toch geld heeft op weten te halen. Laten we beginnen. Ja, het is zover. De dag waar alle VR-liefhebbers op hebben gewacht. De PlayStation VR 2 komt uit. Althans, de liefhebbers die van VR houden en van PlayStation. We konden deze nieuwste VR-bril van Sony al een tijdje proberen. Erik heeft er samen met jou, Floris, al een video over gemaakt. Jij hebt ook de review geschreven, maar we hebben nog niet allemaal opgehad. Erwin en Tony die gaan hem zo meteen live in deze uitzending voor het eerst opzetten. Maar even toch een soort van samenvatten, Floris. Wat is die PSVR 2 en wat maakt dat ding bijzonder of niet bijzonder misschien wel?
Ja, het is de tweede poging eigenlijk van Sony om iets met VR te doen. De eerste poging was best wel omslachtig. Kreeg je zo'n kastje bij en zoveel adapters, was best wel gedoe.
Ja.
Deze maak je met één snoer aan je PlayStation 5. En wat vooral opvalt is dat de resolutie is hoog, 4K. Dus 2000 keer 2040 pixels per oog. En dat zie je dan via een HDR OLED schermpje. Dus het is allemaal mooi fel. Echt, hij kan ook best wel fel, dat je echt met je ogen moet knijpen. En hij heeft, die 2000 bij 2000 pixels ongeveer, is een van de hoogste resoluties op de markt nu.
Ja, hoe verhoudt zich dat?
Nou, alleen de HTC Vive Pro 2 heeft een iets hogere resolutie.
Ja.
Maar bijvoorbeeld de Meta Quest 2, die komt in de buurt met 1920 bij 1800 pixels per oog.
Ja.
Maar als je die op zichzelf gebruikt, dan is, dat heeft natuurlijk minder rekenkracht dan een PS5 die extern is.
Ja.
Dus die games zien er minder indrukwekkend uit.
Ja, precies. Dat is het grote verschil aan zo'n PlayStation 5. Die hangt eraan, dus de rekenkracht die hij gebruikt om die beelden, zeg maar, te projecteren.
Ja, je krijgt echt 4K beelden. Dus hij maakt van al die pixels ook echt gebruik.
Mm-hmm.
Die PS5 heeft er voldoende kracht voor. En die games zijn er ook op geoptimaliseerd. En dat komt omdat deze bril ook oogtracking heeft.
Ja.
Dat is ook relatief nieuw. En dan zit een infraroodlampje in. Die ziet of je ogen open of dicht zijn. Of je ermee knijpt. En waar je precies naartoe kijkt.
Ja.
Moet je gewoon één keer kalibreren. Moet je een puntje volgen. En dan werkt dat. En het is leuk, want de game weet waar je kijkt. En die zorgt dan dat scherp is. Probeer maar eens in het echt. Je weet waar je naar kijkt is scherp. En alles in de periferie van jouw zicht is onscherp. Dus dat mag in die game ook. En op het moment dat je daar dan met je pupil heen kijkt, dan weet die game dat. En dan schakelt hij daar meteen. Bij wijze van spreken de regenkracht naartoe. En dan
dus
is dat ook scherp.
Dus
alles zo maken ze die games trouwens toch ook? Als je in van die open world games rondrent, dan wat er achter jou gebeurt,
dat wordt niet gerenderd.
Ja, dat klinkt logisch. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Dus dat scheelt rekenkracht.
Ja. Alleen hier is het, dus in een normale game is zeg maar jouw kijkhoek veel nauwer.
Ja.
Omdat het, het hoeft alleen maar een beeldschermpje te vullen. Nu moet het een wijder kijkhoek, 110 graden is hier bij deze PSVR 2.
Ja.
Moet hij vullen. En dat doet hij mooi. Dus die, dat alles bij elkaar opgeteld. Die kracht van die PS5, die bril, die oogtracking, krijg je hele mooie, vloeiende games.
En hoe is dat in de praktijk?
Ja, werkt wel, maar ik vind dat het wel. Ik zag wel een verschil tussen games die echt voor die PSVR 2 zijn gemaakt.
Ja.
Zoals Horizon Call of the Mountain. Die is echt voor die PSVR 2 gemaakt. En ports, dus games die eerder op zo'n Quest uitkwamen.
Ja.
Ik vind dat zo'n game als Horizon is dan net iets helderder en gedetailleerder. En dan zie je dan, als je daar met je neus bovenop dingen staat, zie je ook echt details. Dus je ziet, ja, weet je, je moet heel veel klimmen. En op die rotsen zitten bijvoorbeeld mosplantjes. Nou, dan zie je echt de individuele mosplantjes. En als je een touw moet beklimmen, zie je de pluisjes uit het touw steken. Mm-hmm. En ik, nou ja, zo'n game als Star Wars is ook mooi. Maar ik heb het idee dat je daar toch een beetje aan ziet, ook in de verte en zo. Dat het is gemaakt voor een bril met een lagere resolutie.
Ja, ja, dus gewoon ja, eigenlijk een oudere generatie versus een nieuwe generatie.
Ja, en dat verschil, dat verschil zie je als gamer, weet je wel. Dat ken je wel. Een game van een aantal jaar oud is altijd iets minder spectaculair dan het nieuwste van het nieuwste.
Maar dit gevaarte kost €600.
Ja.
Niet bepaald goedkoop.
Nee.
Bovendien ook duurder dan een PlayStation 5.
Ja, nee, en het blijft ook vreemd. Ik snap, als ik Sony was geweest, had ik misschien mijn best gedaan om hem even duur te laten zijn als de duurste PS5.
Ja.
Dus dat zou dan in Nederland €550 zijn. Ik zou, weet je wel, dat zou ik misschien nog net eraf hebben gesnoept. Gewoon puur psychologisch.
Ja.
Maar als je kijkt naar wat je voor die €600 krijgt, dan is dat wel netjes en veel. Want die 4K-beelden die je erop tovert, zeg maar, als je dit op een andere manier zou willen proberen, dus dit zou er niet zijn, je zou zeggen van ik wil een vergelijkbare ervaring.
Mm-hmm.
Dan kom je dus misschien wel bij zo'n MetaQuest uit, maar die moet je dan aan je PC aansluiten.
Ja, om dus diezelfde rekenkracht,
Te pakken. En die PC moet dan, dat wordt een dure jongen. Weet je, dan kom je al minstens op dit bedrag uit. Al heel snel voor de videokaart alleen.
Ja.
Dus weet je wel, dat wordt een optelsom. Maar er komt bij dat nu ook door die oogtracking en dat het zo goed geoptimaliseerd is. Ik zag mensen die het inderdaad vergeleken hebben met een hele dikke game PC met een VR-bril eraan. En die zeggen, nou ja, zelfs de duurste PC tipt op het moment nog niet aan die combinatie PS5 en PSVR2 vanwege dat oogtracking en die geoptimaliseerde rendering.
Ja, dus een hele slimme manier gebruik maken van die rekenkracht.
Ja,
het is daardoor onderscheidt het zich.
Ja, wat je vaker ziet met spelcomputers, dat spelcomputers als ze uitkomen, lopen ze vanwege die optimalisaties iets voor op computers die puur op papier krachtiger zijn.
Mm-hmm.
En uiteindelijk lopen die computers dan weer in, omdat ze gewoon nog veel krachtiger worden. En zo'n spelcomputer gaat 6-7 jaar mee.
Ja.
Maar voor nu heeft hij, ook al is hij niet zo krachtig als de krachtigste game PC, toch een voorsprong.
Hey, wat altijd wel een dingetje is met VR, of in ieder geval, vind ik. kabels. Deze heeft maar één kabel.
Ja.
Nou, dat scheelt er wel een boel. Maar hoe is het in het gemak van het gebruik? Als je dingen opzet, instellen, is het...
Ja. Nou ja, ik vond hem zelf, want de meest vergelijkbare bril is weer die Quest 2 van Meta.
Mm-hmm.
Die doet ook namelijk, die heeft ook camera's aan de buitenkant. Je kan heel makkelijk instellen de ruimte waar je in staat. Kijk een keertje rond, geef een gebied aan waarin je speelt en je kan aan de slag. Dat doet die PlayStation ook. Maar ik vind dat die PlayStation het zeker voor nieuwkomers nog iets makkelijker maakt. Erik en ik waren bij het opnemen van de video ook onder de indruk, want je haalt het ding uit de doos. Je steekt hem in de PlayStation en je komt meteen in een menu,
mm-hmm,
waarin je eerst op het scherm van je tv begint. In het menu van de PlayStation die je al kent. En dat is veel laagdrempeliger, in mijn ervaring, dan dat je zo'n bril hebt en die moet je meteen opzetten. En dan ben je meteen in die bril en dan heb je dat benauwende gevoel. En bij die PlayStation VR word je een soort van richting dat gevoel aan het handje genomen.
Ja. Is het echt ik bedoel, als je de toegankelijkheid hiervan moet vergelijken met andere producten, In het artikel kop je het als het meest toegankelijke PSVR 2... of dit als meest toegankelijke product.
Ja.
Voelt dat voor jou echt zo? Zou je nou, bij je vader of moeder op kunnen zetten en met een gerust hart kunnen zeggen, nou, succes ermee?
Ik heb het geprobeerd, ja. Mijn ouders zijn in de 60, die heb ik het opgezet. Die waren onder de indruk.
Ja.
Moest wel een beetje uitleggen van zo en zo werkt het. Maar ze hadden het op zich vrij snel in de gaten hoe het werkte. En het blijft ook wel VR. VR is een vreemd ding. Je moet er heel erg aan wennen op allerlei manieren. Want je kan misselijk worden. Je weet niet hoe het bevalt. Je moet er aan wennen.
Ja.
Maar wat betreft het product vond ik dit wel voor het eerst. Dat het echt niet als een beta-test voelde.
Ja.
Die Quest 2 kwam daar misschien al in de buurt. Maar dit vond ik nog steeds een beetje finicky. En ik zou het niet zomaar aan iemand durven geven. En dit, omdat het ook aan een tv zit. En je kan altijd terugvallen op van, nou, die doet die bril af. En dan kan je nog steeds dat apparaat gewoon bedienen.
Mm-hmm.
Ja, vond ik dit de eerste soort van... dan is de nuance misschien de meest toegankelijke, echt goede virtual reality.
Hey, voordat we Erwin en Tony gaan laten proberen, ik ben wel even benieuwd. Wat zijn jullie verwachtingen? Of is het flauw om te vragen?
Het is voor mij best wel weer even geleden. Ja. Een paar jaar geleden dat ik voor het laatst een VR-bril op heb gehad. Daar zaten zelfs ook nog van die mobiele dingen tussen, waar je dan je smartphone als scherm gebruikte.
Mm-hmm.
Dat was allemaal nou niet heel denderend. Qua qua beeldkwaliteit.
Ja.
De ervaring was wel leuk in het begin, maar het is ook voor mij geen blijvertje gebleven. Ik heb geen VR-bril nu.
Oké. Tony?
Ja, ik heb helemaal geen verwachtingen, want ik ben geen gamer. Nee, nee. Dus dan weet je eigenlijk al, het is iets wat ik nu ga proberen, wat ik zelf sowieso niet ga doen. Maar ik laat me wel verrassen door de visuele pracht die nu beloofd wordt.
Voor mij is het tijd om gewoon even dat ding bij jou of bij Tony te gaan testen. Zullen we eerst jou doen?
Ja, ik vind het spannend.
Ik wil het ook wel zien hoe hij gaat reageren.
Ik bespeur toch een raar soort anticipatie. Zo van, ja. Alsof ik ter plekke in mijn broek ga zeiken of zo. Of,
ja, nou, ik, een soort ontgroening. Ja. Ja.
Nou, pak dat ding. Jij hebt hem bij je, Floris.
Ja, dus, we gaan.
Even nog voor de duidelijkheid. Ik heb de VR1 niet ooit geprobeerd. Niet mee gegamed.
Nee.
En de laatste keer dat ik een VR-bril op had, was volgens mij de eerste Quest.
Oké. Okay.
Tijdje geleden.
Dus al een tijdje geleden, inderdaad, voor alle duidelijkheid.
Oh, dat wordt leuk.
Ik ben wel benieuwd. Nou, ik heb alleen dus de ervaring dus met dat testding, noemen we dit, een developer's kit.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Kom, pak
ik maar. Ik ben wel, voor mij de reden voor om dit te overwegen, om misschien aan te schaffen, zou zijn die Rising Game.
Nou, dan beginnen we daarmee. Let's go. Ja, voor de goede orde, we hebben nu een speciaal speldmicrofoontje op de trui van Erwin gespeld. Dus dan kunnen wij allemaal horen wat Erwin hoort in die game. Maar het klinkt wel minder mooi dan deze microfoons.
Daar zijn we. We doen eerst de controllers, dat is handiger.
Ja?
Ja, die hang je alvast aan je handen met touwtjes. En dan kan je ze daarna weer vinden. Dus de touwtjes aan die controllers, dat zie je.
Oh, zo, ja. Doe me denken aan die dingen van de Wii.
Ja,
dat je ook dacht van waarom zitten er van die touwtjes eigenlijk aan?
Ja. Dan kom je zo achter.
Dan kom je snel achter, ja. Ja, en dan de bril zelf dus. Dus een grote hoofdband.
Ik heb een grote kop.
Ja, die kan rekken.
Oh, die kun je zelf, ja.
Ja. Ja, en hij hangt, zoals je ziet, een beetje op je voorhoofd. En hier achterop zit een slotje.
Nou, nu nemen we afscheid van Erwin.
Ja, en dan zelf even. Hier is het knopje.
Waar is dat? Nou, het zit best prettig. Ik heb niet het idee dat ik zo topzwaar ben nu. Jezus, ik vind het eigenlijk relaxed. Ik wil toch ook gelukkig zitten. Ja.
Ja, liever zitten?
Ja. Waar is die stoel? Oké, Horizon. Ik zit in het speel.
Ja, je zit
in de muur. Zo, nu niet meer. Jezus.
En vertel vooral wat je ziet, dat is leuk voor
me. Wauw, tyfus, hè? Dit is. Zo, dit is gewoon scary bijna. Ja, om hem achter moeten laten. Hoi. Oh, hey, je hebt mijn handen. Oh ja.
Ja, wow. Leg je vingers ook maar eens op die controller.
Het is gewoon freaky. Wauw, en die pluisjes. Jezus, zijn die hette groot in het echt, man.
Hé, hey, Floris, wij horen nu het geluid op de tv.
Ik ook.
Maar krijgt Erwin het ook via de... Via de headset mee?
Zo, hé. Hey.
Ja, we hebben de oorlogjes nou nog niet ingedaan bij Erwin. Ja.
Oh, wow, wow. Holy shit, hij trilt een beetje.
Ja, die headset trilt inderdaad. Dat is bijvoorbeeld een robot, vogel ogenblik.
Jezus, die herten. Hoe heet die? Ja, een soort van herten. Hoe heet die ook alweer? Nou ja, zijn dingen groot, man. Wauw.
Dit is wel een pure eerste reactie, hoor. Hey.
Ja.
En ik heb natuurlijk geen guns of ik heb helemaal geen... Ah!
Wat doet de schaal met je dan, Erwin? Is het overweldigend of is het...
Nou ja, dit is... Jezus, ja. Nou ja, ik ben een Horizon-fan. Ik heb al die games, de DLC's, ik heb ze allemaal gekocht, gespeeld. Ik vind het geweldig. Maar dit is wel echt next level, hoor. Is het nou een boor of is dat in de game? Jezus, zijn ze aan het boren. Een soort extra dimensie.
Ja, want om even te illustreren wat Erwin zit dus al deze tijd al in een bootje. En kijkt om zich heen en ziet daar allemaal van die robots uit Horizon. Om zich heen.
Oh, ik voel die bocht wel. Ik voel dat ze een bocht maken. Wauw. Hoeveel uur gameplay zit erin? Of anders gezegd, hoe lang hou je dit vol? Wat?
Ja, ik ben zelf inderdaad wel... Ik hou dit geen uur vol.
Oh, er komt er geen snapmol, hè?
Ja.
Ah!
Ja, kijk, nu moet je wel iets gaan doen. Erwin die drijft nu onder water, is uit zijn bootje gevallen. Drijft richting een laddertje en die moet nu gaan klimmen.
L2.
Zelf.
En R2.
Ja, meme, ja.
Ja, toch?
Oh, je moet echt je handen natuurlijk weer open doen voordat je... Grijp pilaren vast en...
Maar Erwin, vertel eens hoe...
Jezus, niet naar beneden kijken.
Nee.
Oh, man.
Hoe vind je dat die rotsen en die mosjes en zo eruit zien? Het is toch...
Ja, dat is wel echt fucking spectaculair. Nee, dat doe ik niet op.
Maar krijg je nu hoogtevrees, vertigo-achtige...
Zo, ja, echt wel.
Heb je hoogtevrees?
Ja.
Ja, dan helpt het niet. Niet loslaten, want je sodomiet het ook echt naar beneden.
Oh, ja, thanks. Ja, ik krijg het heel erg goed door.
Zie je de motivatie die je hebt nodig?
Yes!
Ja, dus Erwin heeft nu een boog gevonden en die moet die... Nou ja, zoals je een boog schiet, moet je dus met één arm die boog vasthouden. Gestrekt naar voren. En je andere arm moet je de pijl naar achter trekken. En dat werkt dan ook. Nou.
Ah, zo hé. Even bijkomen.
Ja, ga lekker zitten. Oké, Tony, nu is het aan jou.
Ja, oké.
Je eerste ervaring met PSV2. Ja.
Eerst de controllers weer aan de polsen.
Voelt het goed, Tony?
Dit is, vind ik, al... Ik heb echt nog nooit zo'n controller. Ik heb wel eens een VR-bril opgehad, lang geleden, maar dat is echt...
Een bril op je hoofd. Achterop.
Volgens mij was dat toen zo'n Sony... Oh nee, zo'n Samsung Gear VR, weet je nog? Dus je keek je naar je telefoonschermpje. Wow,
heb je het idee dat het scherp is?
Nee, ik heb het idee dat het helemaal dubbel is.
Nee,
maar ik ben ook schelen, dus dat helpt
ook.
Ja,
dan moeten we toch weer even het menu in.
Nee, het ziet echt vaag uit. Het is echt gevoelig. Als ik hem zo een klein beetje beweeg, worden die letters al vaag. Is ja, okay,
je moet hem heel precies in het midden zetten.
What the fuck? Oké, nou zo.
Zo ziet hij goed voor jou?
Redelijk.
Nou, in ieder geval, Tony begint nu echt in het spel.
Ja.
Kan ik dit skip intro doen?
Nee.
Oh, ben jij zo'n ongeduldig type? Ja.
Ja.
Je hoopt geen verhaal. Je wil gewoon meteen schieten.
Kijk, een waterval. Ja, je wil graag gewoon schieten.
Hier hebben mensen maanden van hun leven aan besteed, hè? En jij wilt het gewoon skippen.
Dit kijk je één keer. We zijn nou aan het peddelen. Maar peddel ik zelf ook mee, of niet?
Ja. Maar je kunt alle kanten, Tony, je zit in deze wereld. Hè? Je blijft fantastisch voor je uitkijken. Ja,
ja. Oh, er kwam onverwachts nog twee voorbij. Oh, nog een paar. Oh, dat is één grote. Oh, joh. Tuurlijk, ik had ook achterom kunnen kijken. Ja.
Maar wat vind je ervan? Vind je het mooi? Of zeg je van, nou, doet me niet zoveel.
Ja... Heel veel, laten we zeggen dat het me heel veel doet. Het is wel mooier dan wat ik tot nu toe ooit op VR-gebied heb gezien.
Nou, dat is toch al heel iets, toch? Bedoel
dat sowieso. Kijk, even omhoog kijken. Dat is wel lomp groot, hè, die? Jongen. die wandelt even over ons heen. Nou, ik wil die pakken. Nou. Godsamme, het duurt al zo lang om dit dingetje op te klimmen. Dus ook niet te doen. Hier heb ik al niet eens geduld voor.
Ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik naar een boomer zit te kijken die voor het eerste VR
Ja, maar dit, je moet gewoon... Zo, hier, waar moet je nou weer op klikken dan? Wil ik daar... Geef mij die. Kan het niet sneller of zo?
Ja, het is een verhaal, hè? Je favoriete film die spoel je ook niet door. Kijk je gewoon mee en dan ervaar je het.
Geen enkele spanning, voel ik.
Nee, nou, maar laat maar los. Laat het los dan.
Nee, nou niet meer. Nou wil ik het ook afmaken. Jullie zouden zo zeuren dat ik er niet kon. Nou, dan moet het ook goed gaan ook.
Zie je maar wel. Dit gaat soepel, toch?
Ja.
En als je om je heen kijkt, wat voel jij?
Zal ik even naar beneden vallen, zo, als ik bijna boven ben?
Ja, maar kijk, is het naar beneden, wat het doet met je?
Moet ik nou bij blijven klimmen?
Ja.
Ik ben nu eigenlijk al klaar met het klimmen.
Oké, brillen zijn af. Ik vond het echt hilarisch om het verschil te zien tussen jullie twee.
Ja, vertel.
Nou ja, jij had het snel in de smiezen, Erwin. Ja. En jij vond het ook leuk. Je kwam erin, je liet dat bootritje over je heen komen. Bij Tony had meteen al technische problemen eigenlijk.
Ja,
ja, het zat gewoon niet goed in mijn hoofd. Ik ben echt wel lang bezig geweest om het goed in te stellen. Dat instelproces kostte eigenlijk al veel te veel tijd. En vervolgens, als je dan een bepaalde beweging maakt, dan krijg je dan zo'n raster.
Ja.
Dan ben je buiten het gebied.
Ja, maar in dit geval was het technische aspect dat we hier in deze podcastruimte misschien niet alle ruimte hebben die je thuis zou hebben. Want we hebben hier het een beetje moeten instellen.
Volgens mij had Erwin er op een gegeven moment ook wel.
Ja,
dat hij gewoon
de bril zelf geeft dat ook aan. Die zegt van, ik wil eigenlijk dat je een groter speelveld realiseert. Nou, kan hier in dit hokje niet.
Nee.
Thuis doe je het wel. Ja, mooi hok. Maar thuis ben ik inderdaad ook met die bril. Sta ik niet voor de tv, want dat hoeft niet natuurlijk. Dan ga ik gewoon verderop in de woonkamer staan. Dat snoer is 4,5 meter. Nou, dan ga ik verderop staan. Dan maak ik mooi een grote speelruimte. En dan...
Maar jij had dat probleem dus niet. Dus dat...
Thuis niet, nee.
Dus ligt dus... Ja, en ik zat en jij stond. Dat is misschien ook wel een verschil.
Ja, ik vind ook staan spelen prettiger dan zittend. Zittend kan wel, maar dat, ik ben ook geen fan van.
Floris, jij noemt dit een hele mooie stap voorwaarts. Aaron, ben je het eens met Floris?
Ja, nou ja, kijk, vergeleken met die brillen van een paar jaar geleden, ja, is dit... Man, ik was echt wel flabbergasted wel een beetje, hoor.
Ja.
Ik was echt wel onder de indruk van de kwaliteit van wat ik om me heen zag. Maar ik vond het ook slopend.
Ja?
Ja. Ik ben heel gevoelig voor evenwichtsdingen en een soort vallende ziekte, weet ik veel.
Ja, ik vond dat het leuk om te zien ook.
Ja, oh, dank je.
En een hoogtevrees ook.
Virtueel, ja, heb ik ook nog last van, ja hoor. Maar dat had ik dus virtueel ook. Ja. Zo ja. Maar goed, echt voelde het wel.
Ja. Tony?
Ja, ik vond het niet super echt voelen. Ik vond het wel mooier uitzien. Het hoeft niet eigenlijk helemaal niet mooier dan dit te worden. Dit vind ik al, dit is perfect hoe het eruit ziet. Qua licht en alles. En
pixels, nee, 8K, ik wil 8K.
Nee, dat hoeft voor mij niet eens meer. dit is al echt al hoog niveau qua beeldkwaliteit.
Ja.
De spelervaring vind ik gewoon... Ja, als niet-gamer ben ik er ook niet handig in. Dus dat is dat al min 1, zeg maar.
Ja, maar je bent niet geduldig, hè?
Bij dit spel moet je dus klauteren. En dan moet je steeds je handje weer linkerhand en rechterhand en omhoog. En weer op die rots zetten. En hoeveel rotsen moet je in dit spel beklimmen?
Deze vuist.
Weet je, waarschijnlijk honderden van die rotsen moet je op klauteren in deze game. En daar heb ik gewoon helemaal geen geduld voor. Sterker nog, ik denk dat het vermoeiend wordt. Dus ik weet ook niet hoe lang Sony denkt dat mensen gemiddeld met die bril op gaan zitten. Ik na een tijdje kreeg ik al wel last van mijn neus. Voelde ik gewoon druk op mijn neus. En dan denk ik, ja, het zou toch een hele comfortabele ervaring zijn.
Ja. Maar ik moet zeggen, thuis hou ik het ook. Want ik heb een beetje van jullie allebei in lichtere mate... Ja, het blijft fysiek vermoeiend. Het blijft ook op een gegeven moment word je een beetje draaierig. Of in ieder geval, je krijgt het gevoel van, nou, ik, het is genoeg.
Mm-hmm. Oh, maar dus ja, dat draaier, misselijk of draaierig had ik niet. Ik dacht ook, kijk voor de grap naar beneden... terwijl ik aan zo'n liaan hang met één hand... Ja, een pijloze diepte, maar had ik eigenlijk... Ja,
en dat draaierig heb ik dan weer niet zo'n gevoel, zo'n last van. Maar ik heb wel inderdaad dat het gewoon mentaal vermoeiender is. Omdat het gewoon zo'n soort van multisensor is. Jullie hadden ook niet, want we wilden met jullie praten, dus jullie hadden geen oordop in. Als je ook nog een koptelefoon of oordop in doet, ja, dan ben je echt afgesloten van de werkelijkheid. En ik word daar op termijn toch een beetje claustrofobisch van. Ook al helpt het wel dat je met dat speelveld waar we het over hadden, daar kan je buiten stappen.
Mm.
En dan zie je meteen weer waar je bent met de camera's. Dat vind ik wel heel fijn.
Ja,
maar over het algemeen... Als een escape.
Ja, dus dan denk je van, oh, wat ben ik nou even... En dan maar er zit ook zo'n knop op.
Ja, dat had ik ook heel vaak.
Ja. Nee, ja. Dus ik vind het is ook gemaakt. Je merkt ook, die games zijn ook een stuk korter dan de doorsnee game. Want de doorsnee game, die speel je zo 3 uur aan een stuk als je even vrije tijd hebt.
Ja,
ja, dat lukt mij hierbij niet. Hier ben ik na 3 kwartier echt wel klaar.
De games zijn aangepast op wat er mogelijk is.
Ja.
Ja, dat is altijd, kun je zeggen, maar...
Maar die prijs is hoog. En we hebben nu al gehad over games. Dat is ook wel waar ik het over wilde hebben. Want als je nou dus voor €600 deze bril koopt... Hè, dan koop je een bril en daar wil je lang mee kunnen spelen.
Het is een commitment.
Ja, ja precies. Ja. En, nou, daar verwacht je toch wel het nodige van. Maar wat komt er de komende tijd uit aan games? Is dat het dan waard?
Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Toen we in die review opnamen stond te tellen van het aantal PSVR-games... dat zeg maar in de launch window uitkomt, dus nu of binnenkort.
Ja.
Stond op 37, dat is alweer uitgebreid met nog eens 10 games. Dus we zitten nu bijna op de 50. Die dus nu of binnenkort beschikbaar zijn. En volgens Sony zijn er nog eens ruim 100 VR-games in de maak voor die PSVR 2. Dus dat valt op zich niet tegen. Hebben ze gisteravond aangekondigd, is er morgen een State of Play, dus een livestream van PlayStation, waarin nog eens 5 nieuwe titels bekend worden gemaakt. Het gaat om VR-games van partners, dus niet van Sony's eigen studio's.
Ja.
Ja, en die verschijnen later dit jaar en die zijn blijkbaar speciaal genoeg om te bewaren voor zo'n presentatie. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, als er een losse presentatie is, dan moeten ze ook wel mooi laten zien.
Ja, dus ik hoop zelf heel erg op Half-Life Alyx. Dat is een van de meest gelauwerde VR-games. Toen die alleen op de PC verschenen, moet je ook een flink stevige PC voor hebben. Ja. Dus die is voor heel veel spelers buiten bereik geweest. En ik hoop dat hiermee verandert.
Maar Half-Life Alyx is in die zin, het is een nieuwe of relatief nieuwe VR-game.
Ja.
Alle andere games die dan uit gaan komen, zijn het ook allemaal nieuwe titels?
Nou, dat is wel leuk. Grotendeels niet. En dat is ook redelijk wel een gevoelig puntje voor Meta. Dat bedrijf die stuurt nu mailtjes naar heel veel reviewers met daarin het bericht dat 42 van de 49 PSVR-games ook al uit zijn voor de MetaQuest 2.
Zo.
Ja.
Nou, daar hebben ze ook nog wel een punt, hè?
Ja, en heel veel van die games zijn dan enhanced voor de PSVR 2. Dus mooiere graphics. Ze maken gebruik van die kracht van de PS5.
Ja.
Maar ja, dat is dus wel zo. Als jij inderdaad denkt van, nou, ik vind het niet zo ingewikkeld of niet zo boeiend, al die... al die pixels, al die graphics. Als het een tandje minder is, vind ik het ook goed. Ja.
Want de Quest 2, dat weet ik, die kost 450 euro.
Die is 450 en dan ben je klaar.
Ja.
En dan kan je hem aan je PC hangen. Ik weet even niet uit mijn hoofd of je daar dan zou je nog wel accessoires voor nodig hebben. Maar als je die bril neemt, zitten ook controllers bij. Net als bij de PSVR 2. Dus je bent gewoon voor 450 in plaats van 600 klaar. En dan heb je minder mooie games. Maar ja.
En de games zijn daar ook allemaal even duur of zo? Of?
Dat durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen.
Ze hebben daar wel meer van die casual games die je ook tegen iemand anders op afstand kan spelen.
Ja.
Daar moet Sony volgens mij ook nog wel een slag maken met multiplayer.
Ja, ze hebben er wel veel op. Maar dat zijn dan inderdaad ook gewoon games die voor die MetaQuest al uit zijn bijvoorbeeld.
Mm.
Ja, je hebt multiplayer games, je hebt MMO's, je hebt bijvoorbeeld ook Tetris. Kan je ook spelen op deze bril.
Ja, pingpong begreep ik. Ja, als je tegen iemand anders kan pingpongen, dan heb je een speciaal bedje voor die op de controller klikt. Dat
is toch niet waar je een fucking PlayStation VR 2 voor koopt voor 6
maanden? Nee, okay.
Ik was heel erg benieuwd naar Horizon.
Ja.
En dat viel maar niet tegen.
Nee.
Nou, het zijn allemaal do-games. En ik heb ook nog een game Kayak. Die wordt gemaakt in Amsterdam. Kayak VR game. En dan zit je gewoon in een kajak en dan kan je met die controllers dus kajakken. En je hebt zelfs een tourmodus. En dan zeg je gewoon, nou, vaar mij maar even rond. En dan ga je zitten en dan is het net of je...
Maar hoe lang is dat leuk?
Ja, dat is om tot rust te komen.
Ja.
Dan neem je een drankje, dan ga je achterover zitten met die bril. En dan,
waar mensen toch op zitten
val je
te wachten,
in slaap
toch...
en dan word je in paniek wakker. Want dan
maar waar mensen toch op zitten te wachten is toch inderdaad een Horizon of toch een Gran Turismo.
Harm, voor hetzelfde geld woon jij ergens 38 hoog in Hongkong in flat 16 van rijen van 28 flats.
Ja.
En heb jij een kamer van 3,5 bij 2?
Ja.
Ja,
nou, ik liet hem aan mijn moeder zien en ik liet die Gaia game zien. En ze zei, nou, dan hoef ik nooit meer op vakantie dus. Zij zei, ja, dit is ook mooi genoeg. Dan heb je echt het gevoel of je er bent. En het is misschien een beetje nageestig of zo.
Ja.
Maar inderdaad, het zijn hele mooie games. En die die PSVR 2 is scherp genoeg. Mm. Zeker met dan dus die games die er speciaal voor gemaakt zijn. Dat verschil moet ik wel echt aanduiden. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Dus Horizon is vet. Maar bijvoorbeeld de race game Gran Turismo 7, die heeft nu ook een patch gekregen.
Ja.
Dan kan je hem spelen met die bril op je hoofd. Ja, en dat is ook heel vet, want dan zit je dus in een auto. Die game is bizar mooi.
Ja,
het is een hele mooie race game. En je zit dan in die auto. Maar omdat het dus een HDR-scherm is, je auto heeft de achteruitkijkspiegel. Je ziet ook mensen achter je. Ja. Je kan ook echt gewoon je hoofd bewegen. En dan is het net, die spiegel die werkt zoals je zou verwachten. En je raakt ook verblind door de lichten van die mensen om je. Ja, het is heel raar. Het is...
Ja.
En Erik, volgens mij, die zat helemaal te trappelen voor Spider-Man.
Ik hoop ook dat Sony, want we kennen, de kracht van PlayStation, de unieke kracht, is al jaren geweest. Hele dure games, alleen op de PlayStation. Ik hoop dat die studio's die dure games voor de PlayStation maken, nu ook soort van extraatjes gaan maken. Zoals in Gran Turismo. Dat je, weet je wel, wie weet heb je straks in Spider-Man wel een VR-modus. Dat ze zeggen van, nou, heb jij die bril, slinger als Spider-Man. Ik hoef niet die hele game met VR te spelen, maar dat weet je wel.
Dat je wel gewoon even lekker kan slingeren door
New York. Ik wil even slingermodus. Gewoon even een kwartiertje slingeren door New York.
Lekker man.
Toch? Ik zie dat wel zitten.
Ja, ik zie me nog niet FIFA spelen in VR. Ik zou niet weten hoe dat moet werken. Een hoop games zijn er volgens mij
meer op het veld, Tony.
Ja, nou.
Ik heb je net zien klimmen op die wand. Ik zou jou niet willen zien voetballen.
Nee,
dan.
Ik ben echt handig was ik er niet mee, hè, met VR. Ja, maar...
Dan is het tijd voor het hoorspel. We gaan meteen even luisteren naar het geluid van vorige week. Komt-ie. Nou.
Nah.
Heeft iemand dat geraden?
Nee, nu nog niet. Oh, er kwam iemand in de buurt, luisteraar Tijmen, die dacht aan het opzetten van de Dyson Zone.
Huh. Wat is de Dyson Zone ook alweer?
Oh, goed bedacht.
Ja, dat is die... Die
koptelefoon.
Met die luchtreiniger voor je bakkers.
Dat enge ding. Ja, oké, check. Nou, nog even één keer het geluid. Dat was hem dus in ieder geval niet. Niet de Dyson Zone, het is iets anders. Komt-ie. Nou, daar moet je mee doen.
Ja, denk wel in die richting, ja.
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 Als je denkt dat je weet wat het is, met die tip ook, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk dat gewilde Bright T-shirt. Kort nieuws dan. We beginnen met Apple. Apple had deze week 2 keer nieuws over Nederland. De eerste bekendmaking was dat de functie communicatieveiligheid nu ook hier wordt uitgebracht. Ja, als ouders dat instellen, dan kan iMessage, dat is de berichten, berichten-app van Apple, automatisch de berichten van hun kinderen scannen op naaktbeelden. Kinderen krijgen dan een waarschuwing als ze een foto met te veel naakte huid delen of ontvangen. Die scan wordt alleen door de iPhone zelf uitgevoerd, binnen dus de versleutelde end-to-end encryptie van iMessage. Ouders krijgen geen melding als het kind dan toch inderdaad zo'n foto bekijkt of verstuurt. Maar kinderen krijgen wel een snelknop, moet ik zeggen, naar hun ouders. Mochten ze dus willen praten over het feit dat iemand ze zoiets gestuurd heeft of iets dergelijks.
Ja, ik heb even gekeken trouwens, hè, want de rollout is verspreid. Vanaf, ik denk dat ze daar afgelopen maandag mee zijn begonnen. Maar het zou in schermtijd, de instellingen, binnen de algemene instellingen dan naar schermtijd. En daar klik je dan op de naam van je kind en dan moet die optie verschijnen. Dat is bij mij nog niet gebeurd, helaas. Maar ik ga het zeker aanzetten.
Ja, klinkt als een goede feature. Ook werd bekend dat Cardiologie Centra Nederland de Apple Watch gaat gebruiken om hartritmestoornissen vroegtijdig te detecteren. Daarmee hopen ze uiteindelijk beroertes te voorkomen. Bij afwijkende signalen van je hart vraagt de Apple Watch of de gebruiker in 30 seconden een hartfilmpje wil maken. Ja, Floris, jij was bij de presentatie van zo'n test, hè, door dit hartcentrum.
Nou, ik was gewoon even langs bij die mensen. Ja. Ik kon praten met de cardioloog, de oprichter van het centrum en degene die de arts die die studie leidt.
Ja.
Het is wel leuk. Het is ook in samenwerking met Apple. Dus Apple stelt die watches beschikbaar en vervolgens mogen die centra er mee doen wat zij willen of wat ze ermee van plan zijn. Ze hebben dit doe je dus ook niet zomaar. Deze test is bedoeld. Het is ook een vrij beperkte test in aantal. Dat zijn 306 testpersonen.
Ja.
Maar dat komt omdat ze al heel lang zij bouwen zeg maar voort op eerdere tests met een vergelijkbare apparatuur.
Ja.
Dus weten zij, als wij een hele beperkte risicogroep nemen en die hakken we in tweeën. De ene helft met en de andere helft zonder watch. En dan kunnen we daarna... ze hebben zeg maar eigenlijk al een doel gesteld van waarschijnlijk gaan we dit verschil zien. En als die test bewijst dat dat verschil er inderdaad is, dan betekent het dat die Apple Watch een interessant middel is om te gebruiken. En wat het dus eigenlijk in simpel gezegd is je doet gewoon oude mensen van 65 plus een Apple Watch om.
Ja.
Die Apple Watch die stel je in verbinding met Hartwacht. Dat is een soort live meldkamer die de hele dag die watch in de gaten houdt.
Ja.
Die meldkamer krijgt een pingeltje als jouw watch detecteert dat jij een hartritmestoornis hebt.
Ja.
En dan word jij meteen gebeld door een arts en die zegt van nou, volgens mij is er wat aan de hand. En het is dus iets wat je gewoon niet per se merkt, want zo'n hartritmestoornis, dat hoeft niet raar te zijn.
Maar dit is eigenlijk wat Apple destijds ook wilde, toch? Met de Apple Watch, met deze functie.
Precies, en om hier te komen hebben ze heel veel stappen moeten nemen, want het moet allemaal medisch, ethisch verantwoord worden.
Ja.
Dus dat hebben ze nu ook gedaan. Apple heeft kennelijk ook heel lang moeten overleggen met de medisch-ethische commissie van Amsterdam UMC, die ook meedoet aan deze studie.
Mm-hmm.
Die hebben gezegd, nou, akkoord. Je mag het gaan proberen. En nou ja, dus 4 jaar geleden kwam die ECG-scanner in die Apple Watch. Die ook cruciaal is hierin. Want hij kan eerst detecteert hij dat er iets met je hartritme is.
Ja.
Daarna kun je zelf al een hartfilmpje maken. Dat is waarschijnlijk niet zo goed als met apparatuur in het ziekenhuis.
Ja, zo'n ECG'tje. Hè?
Maar het is beter dan niks. En het kan nu. Want normaal, als jij iets aan je hart hebt, dan nodigen ze je uit en zo. Dus nou ja, het zou er op termijn voor moeten gaan zorgen dat jij veel eerder wordt afgevangen als jij eigenlijk zelf nog niks merkt.
Ja.
Dan krijg je bloedverdunners en dan krijg je geen beroerte. In plaats van dat jij gewoon door ettert en wel een beroerte krijgt.
Ja,
ettert.
Nog even iets over de iPhone. Want mocht je er nog eentje in je la hebben liggen, dan kun je misschien wel cashen. Een ongebruikte, nog verpakte iPhone uit 2007 heeft bij een veiling meer dan $63.000 opgebracht. Vooraf werd een beetje gerekend op $50.000, ook niet misselijk. Maar bedenk even, een iPhone kostte destijds $599. En als je dan denkt, ik heb toevallig nog zo'n ding in een doosje liggen. Ja, dat is prima, dat is leuk. Maar alleen iPhones die nog in de originele plastic verpakking zitten, die zijn zoveel geld waard. En experts die kunnen dus ook vooraf dus de echtheid van dat plastic bepalen. Dus als je dan denkt,
dat was ook nog in de tijd dat Apple die iPhones in plastic überhaupt verpakte.
Ja.
Ja, maar we hebben het over de allereerste iPhone, hè? Die ook niet in Nederland is verschenen trouwens.
Ja, met die metalen achterkant is dat, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, die hadden we wel. Erwin heeft hem ook nog steeds. En die gaat hij nog aan? We hebben volgens mij hebben we in een video wel eens weer aangezet. Het is natuurlijk wel iets, hè?
Is hij nog bruikbaar ook?
Hangt er vanaf. Je hebt het natuurlijk inmiddels over ruim, wat is het, 15 jaar, 16?
Ja,
dus
ja.
Het kan zijn dat de batterij is opgezwollen.
Oh ja,
ja, dan is het einde verhaal. Maar, ja.
Maar die zijn eigenlijk dus helemaal niks, of helemaal niks, maar bijna niks waard. Dus ja. als je een gebruikte hebt, ja, veel plezier ermee, maar dat gaat niet heel veel geld opleveren. Het moet er echt eentje zijn die nog nooit is opengemaakt. Dat heeft dan de verzamelwaarde. En dat geldt ook niet voor de meeste gadgets. Ook absoluut niet. De iPhone is ook echt een uitzondering wat dat betreft. Hè?
Ja.
Dat geldt alleen voor de meest iconische producten. Dus de vraag hier is van wie van jullie heeft er eigenlijk nog iets op zolder liggen?
Ongeopend.
Ongeopend van Apple. Want dat kan nog wel eens wat zijn.
Ik heb volgens mij nog een ongeopende iPad liggen.
Niet?
Ja.
Ja, origineel?
Origineel. En ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het plastic eromheen zit. Ga ik checken, kom ik op terug.
Oh, dus je wordt nu al...
Ik zit nu na te denken, heb ik dat, ja. Ben ik zo gretig geweest om die verpakking eraf te rukken? Maar ik denk het niet.
Je hoopt het van niet.
Ik hoop nu heel erg van niet. Zijn we al klaar? En ik wil eigenlijk nu naar huis.
Ja.
Ik wil eigenlijk nu checken.
Want, ja, kijk, het is niet de eerste iPhone is gewoon het meest waardevolle. Maar de iPad, de eerste dan...
Het is ook een iconisch product. Niet zo iconisch, maar...
Er zijn er wel meer van verkocht, geloof ik, hè, dan van de eerste iPhone.
Ja. Waarschijnlijk, ja.
Dat maakt dat de waarde misschien ook wat lager zal zijn. Maar het kan alsnog
goede 10.000 euro. Kun je misschien zo wel vangen?
Zou ik het goed doen? Ik ga checken.
Waarom?
We kunnen moeilijk vragen of mensen willen bieden. Maar, maar ja, voor welk bedrag zou je
hem sport? Laat me eens even checken of die verpakking erom zit.
Dan voor welk bedrag zou je hem verkopen als die echt nog daar ligt?
Ik word er heel, heel zenuwachtig van.
We komen erop terug.
Ja. Het rijden in een elektrische auto, hè, dat is de afgelopen jaren best wel duurder geworden. Maar gelukkig nog steeds goedkoper dan rijden in een benzineauto. Dat heeft de ANWB berekend. De gemiddelde kosten van elektrisch rijden zijn 61 cent per kilometer. En voor benzineauto's ligt dat op 63 cent per kilometer.
Dat scheelt niet zoveel meer.
Nee. Maar ja, dat opladen van zo'n elektrische auto, van een stekkerauto, werd natuurlijk duurder.
Ja.
Omdat de prijs van stroom is omhoog is gegaan. En de aanschafprijs ook wat omhoog is gegaan. Van gemiddeld 43.000 naar 45.000 euro. En dat terwijl in het ANWB-onderzoek mensen zeggen dat gemiddeld zij 29.000 euro over hebben voor een elektrische auto. Dus er zit nog best wel een gat.
Toch zo. Ja.
Desondanks verwacht een kwart van de Nederlanders binnen 5 jaar er eentje te kopen. Dus aan deze tafel is er één iemand.
Ik heb het niet liggen. Ik vind het goed nieuws dat zoveel Nederlanders zo ruim in de slappe was zitten wat dat betreft.
Ja.
Nou ja, die hopen dat er betaalbare modellen op de markt komen. Maar het blijft wel gek, dat zegt de ANWB ook. Er zijn heel weinig auto's rond die, of lager nog dan die 29.000.
Ja.
En dat gemiddelde bedrag van 45.000 is toevallig ook de grens waarvoor je nog subsidie krijgt. Hè?
Ja, dus, dat is waar.
Die
subsidie
van een kleine 3.000 euro krijg je alleen voor auto's goedkoper dan 45.000.
Nou, succes daarmee.
Weet je, het is wel toch wel weer ook wel weer opvallend dat ondanks die oplaadkosten, dat die benzineauto toch nog duurder uitpakt. Maar dat zijn van die mooie berekeningen waarbij ze alle kosten hebben meegenomen. Hè? Dus onderhoud, afschrijven, aanschaf, opladen, ja, alles, alles. Het is één grote berekening.
Ja.
Ik hoop dat iedereen het ermee eens is, maar er zit één aspect bij waardoor die elektrische auto dan nog iets goedkoper wordt. Dat ze zijn vrijgesteld van wegenbelasting.
Ja.
Alleen, daar komt een eind aan over een jaar of anderhalf, geloof ik.
Oh, ik hoor het je zeggen, maar... Ja, goed. Even een andere auto nog. De Lightyear, de zonneauto. Hè. Waren wat problemen. Maar Lightyear kan toch verder met zijn betaalbare Lightyear 2. Dat is het meer betaalbare model. Dit Nederlandse bedrijf uit Helmond was grotendeels failliet verklaard. Maar ze maken nu toch een doorstart. En dat komt omdat bestaande investeerders over de brug zijn gekomen met 8 miljoen euro. En dat is genoeg om voorlopig wel eventjes verder te kunnen. Maar om die Lightyear 2, die moet dus eventjes onder die gemiddelde prijs, 40.000 euro gaan kosten. Om die echt op de markt te kunnen brengen, hebben ze echt wel veel meer geld nodig. En daardoor blijft het nog steeds onzeker hoe dat dan verder gaat in de toekomst met die zonneauto. Maar dat geldt ook voor de concurrent, de zonneauto Sion. Duitse Sono Motors, die lijkt het niet te gaan lukken om de benodigde 100 miljoen euro op te halen.
Nee, die zitten halverwege. Dus dat wordt hem niet. Maar met Lightyear...
Hoe lang hebben ze nog?
Tot het eind van de maand. Dus dat zie ik niet gebeuren. Nee, ik denk dat de Sono... daar moet er ineens een hele rijke iemand het allemaal bijschieten.
Elon Musk, als je luistert.
Raar toch? Maar die Lightyear 2 moet ook wel komen. Want er zijn zoveel bedrijven die al honderden van die auto's hebben vooruitbesteld eigenlijk.
Ja, die leasebedrijven.
Ja, die leasebedrijven.
Toezeggingen.
Ja, maar dat is ook de basis waarom ze überhaupt nog die 8 miljoen hebben opgehaald.
Ja, precies. Ja.
En dat is de acute nood is dan weg. Maar die 8 miljoen zal heel snel ook op zijn. Dat zeggen ze nu al. Ja. En het was gewoon überhaupt al spannend of ze er nog door konden. Want er was echt een hoop gedoe met rechten en patenten en alles zat vast.
It's gone.
Blijf spannend, hè? Nou, tot slot dan onze wekelijkse tips. Ik wil hem maar graag aftrappen, mag dat?
Ja, joh.
Take it away.
We beginnen met een boekie. Dit boek heet Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Dit gaat over hoe de chipindustrie wereldwijd is ontstaan, over hoe chips zijn uitgevonden, hoe chips zo groot konden worden in eerste instantie door de wapenindustrie. Wel interessant om allemaal te weten. En alles komt eigenlijk wel voorbij in dit boek van Moore, van de wet van Moore. Intel, Sony, medeoprichter Akio Morita komt voorbij. Ons eigen ASML komt ook voorbij. De opkomst van China op de chipmarkt. En wat dan dat allemaal voor geopolitieke gevolgen heeft gehad. Hoe dat allemaal met elkaar verweven is geraakt. En ja, allemaal grappige weetjes. Bijvoorbeeld hoe Intel ervoor koos om geen chips te maken voor de iPhone. Nou, daar zullen ze zich achteraf misschien wel even achter de oren krabben of dat nou wel zo'n handige move was.
Dom.
Het is gewoon een heel goed en eigenlijk ook wel een heel best wel spannend boek om te lezen. Ondanks dat het misschien toch over een wat droger onderwerp gaat. Chip War, €11 bij Amazon. Ik denk dat bol.com zal het ook vast hebben, maar ik heb hem bij Amazon gehaald voor €11. Een heel goed boek, als je meer wil weten over chips. Ja.
Spannend lesmateriaal eigenlijk wel.
Ja, eigenlijk wel.
Boeiend.
Niet doen voordat je gaat slapen, want je moet er wel een beetje bij blijven.
Ja, zo spannend is het ook weer niet. Nee, oké, vooruit.
Floris, wat heb jij mee?
Ik heb, Erwin noemde het onlangs al, Shrinking. Een serie op Apple TV Plus met Jason Segel en Harrison Ford. Van de producenten achter Ted Lasso. Ik vind het een fijne serie. Andere toon dan Ted Lasso, maar ik vind het hetzelfde soort van snelheid, vrolijkheid hebben. Mm. En elk personage is wel geschreven, ook eens zodat je ervan gaat houden. Ik heb het idee dat het ook niet echt een soort van super overbodige personage. Net als in Ted Lasso is dat ook wel een unieke dingetje, vind ik. En het verhaal gaat kort gezegd over een psycholoog, gespeeld door Segel. En die zit vanwege onverwerkte rouw, zie je het gezeik van zijn eigen psychologische patiënten beu. En gaat die gekke dingen doen. En zijn baas Harrison Ford, die fluit hem dan terug. En die is heel nors en die is de hele tijd no good. Dus die loopt te klagen. Nou, ik vind het heel mooi gefilmd. Het is in Californië, lekker licht.
Je kan hem ook goed nadoen.
That's right, kid. Ja, nee, maar zo hij begon zo. Nee, maar het is net of je op vakantie bent ook. Mooie auto's zitten er ook in. Hij rijdt in een prachtige Ford Bronco. Die Jason Segel. Nee, ik vind, ja, het
gezellige... Dat is toch een auto die jij ook graag wil hebben, toch?
Ja, die zou ik wel willen. Ja. Die is heel mooi.
Ja. Waar is het te zien?
Ja, Apple TV Plus dus.
Oh.
Ja, net als Ted Lasso.
Lekker.
Die volgende maand weer begint. Daar zijn we bijna, toch? Ja.
Erwin?
Ja, ik heb ook een tipje voor... ik heb een paar tips, als mag. De eerste is, ook op Apple TV Plus, Hello Tomorrow. Nieuwe serie, net begonnen.
Klinkt bekend.
Ja, het speelt zich af in een soort alternatieve toekomst. Mm-hmm. Maar dan in de jaren 50.
Mm-hmm.
Huh? Nou ja.
Oh, hij drinkt niet op me door.
Ja, dus de mannen gaan met jetpacks naar hun werk. En er is een robot krantenbezorger.
Beetje de Jetsons.
Maar dan allemaal in de stijl inderdaad bijna van de Jetsons.
Oh, vet.
Ook met stilistisch, zeg maar. Ja, echt heel leuk. Maar ja, wat dat dan gaat, weet ik het eigenlijk nog niet helemaal zeker met die serie. Maar waar ik ontzettend van onder de indruk ben, is die hoofdrolspeler. Billy Crudup.
Wie is het?
Ja, hij zat ook in, hoe heet hij nou, van de omroepen?
Ja, The Morning Show.
Juist, The Morning Show.
Daar is hij,
was hij die executive, die beetje die cutthroat executive. Ja, ja, die gast die speelt zo goed hier, echt.
Ja, hij kan heel goed spelen als iemand waar geen pijl op de trek is. Dat je denkt van, oké, nou geloof ik hem. En dan 2 seconden later, en dan trekt hij zijn gezicht overheen. Dan denk je, wie is dit? Waarom doet hij zo raar?
Het is zijn gezicht is bijna een serie op zich. Maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat. Anyway. Dan wilde ik, want dat is meer een belofte, dat is misschien geen tip, maar ik had een video gemaakt over KPN TV Plus.
Ja.
Ik was heel kritisch over het zappen. Dat gaat namelijk echt rete traag. Echt dikke poep. Zo lang duurt het van het ene kanaal naar het andere.
Ja.
Maar er is gisteren, geloof ik, een update verschenen. Dus dat ga ik wel weer even checken. Ik ga die update installeren. En, oh ja, ik wil ook nog even een foutje rechtzetten. 2 weken geleden Niet vorige week, de week ervoor al. Toen zei ik dat... wat jammer dat Clarkson's Farm niet door kon gaan. Want hij was gecanceld.
Ja.
Ja, dat is gewoon wel doorgegaan, hè? En blij toe. Ik heb er echt heel erg van genoten. Ik heb het in een weekend heel het seizoen bekeken. En ik ben ook niet de enige, want seizoen 3 is ook alweer aangekondigd.
Oh, vet.
Leuk. Ik heb nog niet gekeken. Ik wil dit wel zien weer, ja. Het was heel leuk.
Hij gaat sowieso seizoen 3 doen, dat is mooi. De Britse media die vinden het ook geweldig, deze serie. Ook omdat er gewoon gedoe is over wat die gemeenteraad allemaal heeft besloten. Die zitten Clarkson echt bijna oneerlijk dwars. Ja. Ja, want dat blijkt ook dat een andere boerderij in diezelfde buurt, dan toevallig net een andere gemeente, die heeft ook mogen uitbreiden. Allemaal goedgekeurd, weet je wel. Echt vergelijkbaar, ook in een natuurgebied wat volgens dan deze gemeente niet aangetast mag worden. Nou, allemaal moeilijk doen. Dus die hebben echt wel een probleem. De Britse media zitten ze echt lastig te vallen de afgelopen dagen.
Maar
mooi
even,
om te zien.
Voor de mensen die het weten, dit gaat dus over Clarkson, die dus een boerderij begint, hè?
Dat weet iedereen, hè?
Nou, ja, weet niet.
Dat weet je niet. Clarkson die is een boerderij begonnen. En vervolgens wil hij natuurlijk niet alleen een winkeltje, hij wil ook een restaurant erbij. Dat mag allemaal niet van de gemeente, dat wordt steeds gekker.
Ja, die moeten hem gewoon... Ze motten hem niet. Daar.
Nee, de love to hate him.
Zo'n celebrity. Ja. En je denkt dat voor jou alle deuren open gaan.
Oprotten.
Nou, jij niet hier.
Ja, je kent hem. Je kent hem natuurlijk. Dus hij kookt altijd over van de ambitie. Dus die zit gewoon in één avond... heeft hij meer ideeën dan het hele dorp in 20 jaar heeft gehad.
En ook wel eens... Ik heb een hele speciale plek. Er zit één zo'n gast in die kast. Die hem helpt met die boerderij. Gerald heet hij. Dat is het enige wat je verstaat, zijn naam. Ja. Want,
bijna wel.
Wat was er nou, Tony? Op YouTube is er een gast die... Het is zo'n soort onverstaanbaar Keltisch of zoiets. Maar die vertaalt het toch allemaal? Hoe zat het nou?
Die probeert het te vertalen wat Gerald zegt. Want dat lukt dus de ondertitelaar van Amazon. Ja. Als je zit te kijken en zit de ondertitels aan... dan staat er gewoon indecipherable of zoiets. Staat onverstaanbaar. Dat is het enige wat er staat. Er staan geen woorden. Het is niet, geen taal om vast te knopen.
Dat is zo komisch.
Ja. Dus daar heeft iemand... die zit nu... episode voor episode probeert hij erachter te komen wat die man zegt. En in de comments zijn de anderen ook weer aan het gokken. Want what the fuck? Ja, dat is een van de gekste personages toch van alle streaming content die er maar is, die Gerald, toch? Ja, in al die jaren.
Mooi. Hey, een boel tips. Tony, je hebt vast ook nog even iets.
Ja, en ik dan bij eentje op HBO Max. Hmm. Ja, dan weer nog een andere streamingdienst. Zeker. Ja. Ja, daar heb ik ook een abonnement op, dus waarom niet? Mark Maron, dat is een comedian. Die heeft een nieuwe comedy special uitgebracht. Ik ken Mark Maron al heel lang. Hij is ook beroemd van zijn podcast.
Ja, een van de langstlopende podcasts. Hè?
Absoluut. En ook een van de langstlopende comedians, om dat zo te zeggen.
Ja.
En gewoon een heel grappige man. Hij is super pessimistisch. Dus het lijkt niks aan de hand, gewoon weer een special van hem. En dat wist ik niet terwijl ik zat te kijken. Ineens halverwege. Dus hou vooral ook vol, blijf vooral kijken. Als je denkt van, is niet helemaal mijn humor, oké. Maar dan komt er halverwege een moment... dan begint hij ineens te praten over de dood van zijn vriendin. Dat hakte echt in, hoor. Hé. Ik vind het heel knap hoe hij daar de schrappen over weet te maken.
Maar in een comedy special?
Ja, en dat heb ik eigenlijk op die manier zo nooit gezien... Ik heb nog nooit zo'n comedian op deze manier met rouw om zien gaan en plein publiek. Ja. En mensen moesten ook echt lachen, want hij maakt ook echt grappen erover die echt...
Op het randje?
Die eigenlijk waarschijnlijk niet, niet echt zouden kunnen of zo, maar toch weer wel. Dus heel
bijzonder. Iemand die grappen maakt over zijn eigen leed, dan ja.
Ja.
Ja, nou ja, en iedereen is wel eens iemand onverwachts verloren in zijn leven. En als je kijkt hoe hij dat doet... Ja,
hoe heet het?
Het heet From Bleak to Dark.
Ja,
en, dat is wel een typische Mark Maron. past wel bij hem.
Ja. Nou, goede tip. Een hele reeks tips. Een boel nieuws gehad. Voor mij zijn we klaar.
Lekker.
Ja. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Je kunt ons ook DM'en, slide in onze DM's op een van de social kanalen. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan.
Doei.
Bye.